In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power op deze eerste paasdag. Pasen, dat is het feest van de opstanding. En als Jezus is opgestaan, dan is Pasen echt geen eitje. En ik wil iedereen hele gezegende paasdagen toewensen. En wat Pasen is en wat het betekent en wat het voor jou persoonlijk kan betekenen, daarover praat ik met David de Vos, 33 jaar. David spreekt over de hele wereld voor grote mensenmassa's. Dat was ook zijn droom, daar ga je het over hebben. David, wat is Pasen voor jou?
Pasen is voor mij het belangrijkste feest van het hele jaar. Het feest dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dus goed, en alles in mijn leven hangt ermee samen.
In de aandelenwereld, of in de bankwereld zeggen ze, resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Maar het resultaat dat Jezus gestorven is uit het verleden is een garantie voor onze toekomst.
Absoluut, ja, okay. De beste garantie.
Leuk, over de hele wereld roepen mensen tegen elkaar, de Heer is waarlijk opgestaan.
Ja, absoluut.
Mooi. Ja. Nou, dat zeggen we ook tegen u. En het is natuurlijk ook een feestelijke paasuitzending vanuit Shepherd Grove. Het koor zingt, I know that my Redeemer liveth. Het kinderkoor zingt en, heel geliefd, Daniel Rodriguez, de zingende politieman, met zijn vrouw Marla, geven ook acte de présence in Shepherd Grove. En Bobby spreekt over Pasen, het nieuwe leven. Hartelijk welkom bij Hour of Power op deze eerste paasdag.
To have you here this morning. Easter to me means victorious. Yeah. Jesus is victorious over death. I see that God is and forevermore will be victorious. He has the final say. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
Let's pray. Father, thank you in Jesus' name that you raised Christ from the dead. And the same power that lives in Jesus Christ, the power to move mountains, the power to raise the dead, the power to heal the sick, that power is within us. And we're so thankful that you are here, Lord, and that your power is here. It's in Jesus' name we pray. Amen.
Amen. 1 Corinthians 15. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, he appeared to me also, as to one abnormally born. For I am the least of all the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was in me. Whether then it is I or they, this is what we preach, and this is what you believed. May God add his blessing to the reading of his word.
Listen as we continue the Easter story found in John. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciples went back to where they were staying. This is the word of the Lord.
Hear the bells ringing, they're singing that you can be born again. Hear the bells ringing, they're singing, Christ has risen from the dead. Risen just as he said. Quickly now, go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he is risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen. Singing that you can be healed right now. Hear the bells singing, they're ringing, that Christ will reveal it now. The angels, they're all around us, and they are ministering Jesus' power. Quickly now, reach out and receive them. This can be your glory.
Pasen is een feit, een historisch feit. Het is echt gebeurd. Jezus is opgestaan. En daarover wil ik praten met David de Vos. David, laten we even bij jouw verhaal als jongen beginnen. Want je bent eigenlijk een stukje geworden nu. Je bent nog maar 33 jaar jong. Door wat er in het verleden met jou gebeurd is. Gepest op school. Een beetje voor gek aangezien.
Ja.
Hoe was dat? Waarom was dat?
Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk heel moeilijk geweest. Maar dat was eigenlijk omdat ik altijd al heel erg geloofde in God en in wie Jezus was. Dus ik was christelijk opgevoed naar de middelbare school. Op de middelbare school worden belangrijke keuzes gemaakt. Wel of niet roken, wel of niet mee naar de disco, wel of niet achter de meiden aan. En ik wist al vanaf, ik denk een jaar of 11, 12, dat God een ander plan had met mijn leven. En daar koos ik voor. En, maar dat betekende ook dat ik daar min of meer de prijs voor moest betalen. En daar waren we echt wel...
Welke prijs dan?
Ja, de prijs van het pesten. Als je het hebt over christenvervolging, is dat niet alleen aan de andere kant van de wereld, maar soms ook gewoon in Nederland als je ergens voor gaat staan. En het mooie is wel dat als je ervoor blijft staan, dat mensen uiteindelijk wel respect hebben. En dat ik ook collega's en oud-klasgenoten nu nog spreek, die me nu nog volgen en zeggen, en toch ben jij gaan doen wat je altijd zei dat je zou doen. En dat vinden we...
Had je toen al een droom, want je spreekt in Afrika, in Azië, voor tienduizenden mensen die, ja. Dat noemen ze campagnes, die naar jou komen luisteren, waar je heel simpel vertelt, jongens, wat de boodschap van Pasen is, ja. Jezus leeft en die kan ook in jou leven.
Ja, exact.
Vertel eens dat dan.
Ja, dat is al heel jong begonnen. Ik weet nog goed toen ik de plaatjes zag van andere grote evangelisten, zoals bijvoorbeeld Billy Graham of Reinhard Bonk, dat deed iets bij mij van binnen. En ik denk dat is dan een soort van bestemming wat in je wakker wordt. Ik ben echt geroepen om het evangelie te preken. Al jong zag ik dat voor me. En ik moet je eerlijk zeggen, dat was nog wel een beetje wat meer een roze droom. Iets van, wat zou het mooi zijn als. Maar de weg ernaartoe is niet eenvoudig. Het heeft ook echt een andere kant. Het is soms hard werken. Maar de voldoening is enorm als je ziet dat er mensen in aanraking komen met God. En daardoor hun leven wordt veranderd.
Maar je was zo enthousiast dat je zelfs een burn-out hebt opgelopen met je roeping.
Ja, absoluut. Ja, of het aan mijn roeping ligt, weet ik niet. Ik denk meer aan mijn eigen persoonlijkheid. Ik ben heel gedreven. Als ik dingen wil doen, wil ik ze goed doen. En een tikje perfectionistisch en een beetje controlling. Ik wil alles in de hand houden. En ik dacht echt dat ik alles kon, maar ook overal...
Ik ken nog zo iemand.
Ja, en ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich daarin herkennen. Maar weet je, het is ook de dag vandaag de dag. Zoveel prikkels via de social media. Vroeger als iemand wat van je vond of een opmerking wilde maken, kreeg je dat niet te horen. Maar via de social media krijg je alles mee. En dat moet je maar verwerken. Maar I'm still in the race. En ik vind het een geweldige race om te rennen en gewoon voor te gaan. Omdat het helemaal waard is.
Ja, dat doe je vanuit je stichting Go Tell. Dus ja. Ga en vertel.
Ja.
Hoe kijk je nou tegen de jongeren van Nederland aan? Want daar heb je veel contact mee. Daar spreek je ook voor. Je hebt morgen een hele grote bijeenkomst in de IJsselhallen in Zwolle.
Ja.
Onder het thema?
Simply Jesus.
Simply Jesus.
Ja, mooi.
Maar hoe kijken jonge mensen tegenwoordig tegen Jezus aan? Gewoon, laat ik maar gewoon zeggen, in Amsterdam, die nooit naar de kerk gaan, die misschien nu zitten te kijken en die denken van, ja, het is Pasen vandaag, maar...
Ik denk eigenlijk onbekend maakt onbemind. Mensen kennen de naam van Jezus wel, of vanuit de frustratie dat ze hem roepen, of dat ze ergens wel eens gehoord hebben. Maar steeds meer jongeren in Nederland kennen het paasevangelie helemaal niet, of het verhaal van kerst, van waar gaat het echt om. Maar ik denk dat als je Jezus hebt ontmoet, in je eigen leven, in je eigen hart, dat je niet anders kan dan van hem gaan houden. Omdat hij zo een en al liefde is. De Bijbel zegt, God is liefde, Jezus is liefde. Dus dat betekent, hij heeft niet alleen lief, maar hij is het zelf. En de liefde kennen we allemaal. Dus mensen kennen indirect al een gedeelte van wie God is. En ondanks het feit dat ze hem niet allemaal kennen, en daarom is het zo bijzonder dat we de aandacht aan mogen geven. Want het is een boodschap van hoop die de wereld zo hard nodig heeft in deze tijden.
Ja, dat vind ik er ook leuk en mooi, Hour of Power, hè, waar elke zondag honderdduizenden mensen ook heel veel jongeren op afstemmen. Ja. En toch in die zoektocht van... Ja, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Waarvoor leef ik? In het gekke huis van social media.
Ja.
Waar ik zelf ook aan meedoe overigens. Ja. Maar er komen inderdaad zoveel prikkels op je af.
Ja.
Hoe laat je je nou prikkelen door het geloof?
Door me ook te laten inspireren door andere mensen die echt in mijn ogen dicht bij God leven of daar mooie dingen over kunnen zeggen. Dat helpt mij.
Wie is de mooiste die je ooit ontmoet hebt?
Ik ben heel onder de indruk, dat weet je, van evangelist Reinhard Bonken. Ja. Die heeft face-to-face miljoenen mensen toegesproken. En ik heb het grote voorrecht om hem persoonlijk te kennen. Als hij bijvoorbeeld over Jezus begint te praten, dan zie je dat het meer is als alleen een religie of een geloof.
Mensen... Ik was erbij dat hij bijna een miljoen mensen toesprak. En dan denk je, een Duitser met een zwaar Duits accent die Engels spreekt. Ja. Ja. Jongens, wat moet dat worden? En dan zie je dat er wat gebeurt. Dus als het echt is, dan gebeurt er ook
dat wat. Dat is het, exact. Dat is het. En dan heel vaak is iedereen ook verbaasd van, ja, wat vertel je? Maar dat is ook bij mij. Het is zo simpel, zo eenvoudig. Ja. Maar ik denk dat het evangelie moet eenvoudig te begrijpen zijn voor iedereen. Als we het zo gecompliceerd maken dat we het niet meer snappen, dan gaat er iets niet helemaal goed.
Heel veel jongeren die weten op een creatieve manier Pasen uit te beelden. En zo zijn er jongeren die zich verenigd hebben in spoken words.
Ja.
En we hebben daar een hartstikke leuk filmpje van. Zullen we even naar gaan kijken?
Ja, top.
Ja. Ja.
Terwijl de wereld nog slaapt, raadt een man zijn linnendoeken bij elkaar. Hij vouwt ze op en gooit ze in de hoek van een grot dat diende als graf. Dit is de plek waar hij 3 dagen lag. Hij ziet de ochtendzon, loopt naar buiten en lacht. Het is volbracht. Dezelfde ochtend, een paar uur later. Nog diep in rouw en vol met vragen is Maria op weg naar datzelfde graf. Met lood in haar schoenen brengt ze bloemen naar de man die zijn leven gaf. Maar eenmaal aangekomen... blijkt dat ze zinloos op weg is gegaan. Want dit is Pasen. Hij is opgestaan. Het is volbracht. Zijn vrienden zijn ondertussen nog steeds verward omdat hij is omgebracht. Ze hebben tranen gelaten en de hoop al verloren. Hij was dood, maar is nu opeens weer in hun midden. Ze hebben niet in de gaten dat hij is herboren. Niemand had dit nog verwacht. Maar dit is Paaszondag. Jezus is opgestaan en zegt, het is volbracht. Jezus kreeg de opdracht om de relatie te herstellen tussen mens en God die door voorvaderen werd verbroken. Want de straf die ons ten deel moest vallen, werd over hem uitgesproken. Hij werd verraden en voor een laag bod verkocht. Onschuldig, maar toch gekruisigd. Gestorven aan onrecht, datgene waar hij zelf tegen vocht. Want Jezus heeft het goede met ons voor al vanaf het begin. Dit plan is uitgetekend en deze som is berekend, want door zijn offer staan we met onze fouten niet meer in de min, maar met hem zijn we gezegend. Bij hem is er geen oordeel, maar met hem staan we in het voordeel. Het kruis lijkt niet voor niets, op een plusteken. Want het is volbracht voor mensen die doen waarvoor ze niet zijn gemaakt. Voor hen die hun eigen geweten verraden. Voor een ieder die een ander of zichzelf pijn heeft gedaan. Daarvoor zette Jezus zichzelf in de plaats. Dit is voor iedereen moet hij aan het kruis hebben gedacht. Want zijn leed werd groter, zodat dat van ons kan worden verzacht. Daarom zei hij, het is volbracht. Voor een ieder die alleen het allerbeste van zichzelf verwacht. Voor wie niet weet wat het betekent om te houden van. Voor diegene die met verslaving zijn eigen pijn verzacht. Voor iemand die zich somber voelt. Voor wie de dag net zo zwart ziet als de duisternis. Voor wiens hart is onderkoeld en voor wie te veel heeft gezien en de herinnering liever wist. Voor wie zichzelf te min vindt en voor een ieder die een ander mist. Voor al diegenen en voor wie ik hier ongetwijfeld vergeten ben. Wil Jezus niets liever dan een trooster en een helper zijn, want dit is Pasen. Een nieuwe kans, een nieuw refrein. Want Jezus zegt, ik wil niets liever dan jouw wereld dragen. Al jouw pijn wil ik op me nemen. Geef mij je tranen, je woede, je ziekte en al je problemen. Durf alsjeblieft op mij te vertrouwen. In ruil daarvoor geef ik mijn kracht. Want toen ik zei, het is volbracht, heb ik daar aan het kruis aan jou gedacht.
Dat was Chris van den Kamp. Ik vond het een hele mooie presentatie, heel eigentijds. Leg jij me nou eens uit. Het gebeurde 2000 jaar geleden. Jezus sterft aan het kruis. En dat was in een tijd zonder social media, televisie, camera's, radio's, kranten. En die boodschap die is vandaag wereldwijd het leidmotief van 1,5 miljard mensen. Wat is het geheim daarvan?
Het geheim daarvan is dat het echt waar is. En dat de waarheid kun je proberen weg te stoppen, maar die komt altijd terug. Hè? Als de leugen nog zo snel, de waarheid die overwint hem wel. Toen Jezus opstond uit de dood, toen zeiden zijn tegenstanders, zeg dat zijn discipelen zijn lichaam hebben gestolen. Hè? Want ze konden dat eigenlijk niet verklaren. En ze hebben die leugen geprobeerd te verspreiden, maar omdat het waar is, overwint de waarheid. En de waarheid overwint in de harten van al die 1,5 miljard mensen dat Jezus leeft, want hij leeft voort in ons, in mij, in jou, in de kijker, en in ieder die dat evangelie omarmt. En ik denk dat dat de reden is waarom het ook nog altijd actueel is. En dat is de Bijbel. Het is een boek al eeuwen oud, maar het is actueel. Net als de zon is al weet ik het hoe oud, maar als je erin gaat zitten kun je nog steeds verbranden. Iets wat actueel blijft, dat heeft altijd kracht. En dat is het evangelie.
Ja, ik zei, dat resultaat uit het verleden is een garantie voor onze toekomst. Absoluut. Want wat is onze toekomst?
Ja, onze toekomst is een eeuwig leven samen met God. Als wij ons vertrouwen in zijn handen leggen en accepteren dat hij onze fouten...
Ik val je even in de reden. Heel veel mensen die kijken, die denken, ja, maar dat vind ik nou net even een brug te ver.
Okay.
Ik vind het wel leuk, God is liefde enzovoort. Maar ja, al een hele stap die ik dan moet maken.
Ja.
Wat zeg jij dan? Die jonge evangelist?
Ja, ik zeg, die stap moeten we allemaal maken. Vroeg of laat, een keer. Ja. En de vraag is, hoe maak je hem? Met angst of verzekerd van de liefde?
Ja. Liefde overwint alles?
Ja.
Okay. Ja. Wat is jouw boodschap aan Nederland op deze vroege paasmorgen?
Mijn boodschap aan Nederland is, Jezus is de hoop van deze wereld. En hij is dichterbij dan dat je denkt. God is niet heel ver weg, maar hij houdt van ons allemaal. En hij wil een persoonlijke relatie met ons allemaal. Dus hij wil met ons spreken, hij wil tot ons hart spreken, hij wil ons helpen, hij wil ons dragen. En ik denk dat hij zoveel meer voor ons zou kunnen doen dan dat we ons kunnen beseffen. Dus ja, Jezus is opgestaan en ja, Jezus leeft in jou, in mij en voor ons. Ik zou nog zoveel mooie dingen uit het hele paasverhaal kunnen toelichten. En één daarvan heb ik heel sterk op mijn hart. Dat is eigenlijk vlak voordat Jezus naar het kruis gaat, overwint hij het kruis eigenlijk in de hof van Gethsemane. Ja, daar heeft hij een gesprek met zijn vader en dan zegt hij, letterlijk voor u is alles mogelijk. En als het dan kan, laten we het dan anders doen. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. En die woorden, voor u is alles mogelijk, was eigenlijk zijn preek, hè? Zijn one-liner, door zijn afgelopen 3 jaar heen. En daarmee zag hij fantastische dingen gebeuren. En die gebruikte hij nog 1 keer naar zijn vader. Laten we het dan anders doen als het anders kan. Maar toen bleef het stil. En toen dacht ik, God de Vader die gaf geen antwoord aan zijn zoon, zodat hij vandaag een antwoord geeft aan ons als mensen. Dus hij heeft de straf van de wereld op zijn zoon gelegd en geruild de zegen voor ons. En hij heeft onze straf gedragen. Hij is opgestaan uit de dood. En daarom hebben wij een antwoord in Jezus in deze wereld over wat dan ook.
Ja, en daarom zegt de hele wereld vandaag, de Heer is waarlijk opgestaan.
Absoluut.
Hey, wat een mooie uitspraak, hè?
Ja.
Je hebt een prachtig boekje geschreven, Gods stem verstaan.
Ja.
Het is net uit. Wat wil je met het boekje duidelijk maken?
Wat ik duidelijk wil maken met het boekje is dat God eigenlijk tot alle mensen harten kan spreken als je daarvoor open bent. Sommige mensen denken dat God alleen maar tegen hele speciale mensen spreekt. Maar we kennen allemaal wat die stille, toch wel dringende stem van binnen die ons soms op bepaalde gedachten brengt. En in het boekje wil ik mensen helpen die stem te onderscheiden, te ontdekken en daarna te handelen, omdat dat echt...
Weet je wat ik het leuke van dit boekje vind? Dat ik dat je het in 1 keer kunt uitlezen.
Absoluut,
Het ziet er leuk uit. Je kunt ook aantekeningen in dit boekje maken.
Ja.
Je bent er bezig bij, want vandaag is de eerste paasdag. Morgen heb je een hele grote bijeenkomst in de IJsselhallen in Zwolle. Dat heet Simply Jesus.
Ja.
Wat ga je daar vertellen?
Ja, ik ga daar meer vertellen over wie Jezus is voor mij. Maar ook vooral wie hij kan zijn voor iedereen. We verwachten 1000 mensen.
Dus mensen die nu zitten te kijken en zeggen, nou, daar zou ik heen willen gaan.
Absoluut.
Van harte welkom.
Ik wil je uitdagen om te komen luisteren.
Kijk, ja. Oké. Hartelijk bedankt. En ik vond het ongelooflijk fijn dat je hier wilde zijn. Zoveel jonge dominees in Nederland, ben jij er één van?
Yes.
En ik wil je graag een cadeautje meegeven. Ik ken je kantoor in Zevenholde, dus mogelijk vindt dit er een mooi plaatsje. Maar zou ik hem toch even in het Engels voor willen lezen, want jij spreekt heel veel in het Engels. Dus dit is de test.
Ja. I'm not what I do, I'm not what I have, I'm not what people say about me. I am the beloved of God, it's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry, I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus. And share his love with the world. Prachtig.
We don't have to hurry. We don't have to worry. Nou, dat moeten we nog wel een beetje leren, denk ik.
Ja, maar dat gaan we zeker doen. Ja.
Ik, heel fijn dat je er was. En aan de kijkers van Hour of Power. Ik heb hier een bijzonder kruisje. Symbool van Pasen. Het kruis is leeg. En als je voor het eerst, of misschien sinds een paar weken, naar Hour of Power kijkt, en dat is echt wel een beetje de voorwaarde, dan sturen we dat graag aan jou toe. Als herinnering aan deze eerste paasdag. Ja, wat mooi als je dat als symbool kunt dragen van de hoop die in je leeft. Nou, over die hoop wordt gezongen in Shepherd's Grove. En daar gaan we nu heen. Thank you.
John 20:11. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said. "I don't know where they have put him." At this, she turned and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord." And she told them that he had said these things to her. May God add his blessing to the reading of his word.
Would you hold your hands out like this as a sign of receiving? And we're going to say this creed together. And this is scriptural, by the way. This is, you can count on it. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you can be seated. Well, he is risen.
He is risen.
know, today is a special day. I'm so glad that you're here to celebrate with us this morning the most important event in human history. The fact that the Son of God, infleshed, was raised from the dead for you and for me. The thing I want you to hear more today than anything is this, that because Christ was raised from the dead, that same power is in you. The power that cannot be destroyed, that power that cannot be put to death. It's good news that in you and me, the very life and spirit of Jesus Christ abides, and it means that you cannot die. That is good news. That means your best days are ahead of you. Are you sick? Someday you'll be healthy. Are you dying? Someday you're going to be more alive than you've ever felt. Have you lost someone you love? Maybe you're mourning them today. Maybe you're grieving the loss. You're going to see them again. The promise of the resurrection is that we serve a good God who's not going to just let you die. We serve a good God who gave his life for you and for me, for his kids, who said, there's no reason I'm going to let them die. He's come for you. Receive today the free gift of eternal life, and it is free. That same spirit that raised Christ from the dead is in you now. You are a ceaseless being with an eternal destiny in God's great universe. That can't be taken from you. You know Jesus, and his life dwells in you, and his power is in you. The power that raised Jesus from the dead is within you. The apostles, when they were called to follow Jesus, it was in a day in which rabbis were the most important person in a society. My dad wrote about this in one of his books where he talks about how the domine was the judge, the ruler, the overall person in these Dutch immigrant communities. That's how the rabbi was in the Jewish societies, that the rabbi was the most honored, revered person. He was the judge, jury, and executioner. And so for every boy to become a rabbi would have been like becoming a superstar. And the only way to become a rabbi is if another rabbi asks you to follow him. And rabbis back then only asked, the smartest, the brightest, the best looking, the Harvard. And here, Jesus' disciples, some of them who are women and tax collectors, were invited to follow him. And it was this not only a tremendous honor, but it meant that he wanted everyday people to be like him. And so to follow the rabbi was like enrolling in seminary. And here they are in preparation to become rabbis themselves. And they think, I'm going to learn Torah and I'm going to become a rabbi and then have my graduation. Isn't it going to be so awesome? And then things start getting a little weird in a good way. Jesus starts talking about this thing called the kingdom of heaven or the kingdom of God. And he starts saying that everything we've been talking about as a Jewish people through Scripture is invading its way into the world now. And that what was undone in the Garden of Eden is actually coming back. That eternal life in heaven is breaking into this world. And he says things like, I'm going to go and prepare a place for you if you die, but don't forget, this is our future home and we're going to save it. And he starts saying things like, this kingdom of God is breaking in, and guess what? I am called to lead the charge, and I am called to be the king, and I am obeying my Father in his call to save this world and to save you. And I want you to know that you're going to live forever if you trust in me. And he starts saying things like this, which feel a little weird, but then he does stuff like raises a girl from the dead. And then he turns a bunch of bread and wine that's just a little bit, or bread and water and fishes, and feeds thousands of people with it. And then he starts doing all of these amazing things, healing people, healing the sick, miracles. And then they're starting to feel like, well, maybe all this stuff that he's saying is real. And he's saying, yeah, all the stuff that is happening is because the spirit of life is invading a world that has been darkened. And I'm going to bring an end to sickness, and I'm going to bring an end to death. And so he's talking about this and what's happening, and it's starting to drum up something. And now these disciples and this huge mob of thousands of people who are basically wanting miracles, wanting to see what Jesus is doing, he's now moved from rabbi status, like pastor status, to being a prophet. Oh, this is a biggie. This is a big one. This is going to be like Moses or Elijah. And now people are talking about it a lot. And then even crazier things start happening. He raises Lazarus from the dead, and he walks on water. And then he starts to give his disciples the power to heal people and to cast out demons. And they start doing some of the things that Jesus does. It's like it's rubbing off on them. And then this terrible event happens where he's crucified. They think when they're going into Jerusalem, they're going to set up a throne and a new kingdom, that it's going to happen now. But in this upside-down kingdom, Jesus is killed by the Roman Empire. He's bullied and beaten and thrown away. And even though he said that he would die and be raised on the third day, they just kind of forget that and they scatter and they flee. And when Jesus is raised from the dead, and when it's women who recognize it first, four women who first proclaim the gospel of the risen Savior, which back then was a no-no. I mean, it's a really great testimony to the validity of this of the gospel. Everything changes. Because everything he said is true, and it is true. That since the moment of resurrection, Jesus became, in his very body, the first fruits of the kingdom of God on earth. He became, in his very person, heaven breaking into earth. Heaven and earth used to be one, and it was torn apart by our sin. But Jesus, in reconciling us from our sin, is bringing heaven back into the world, and it's amazing. It's good, good news. What he said about you is true. You don't have to be afraid. You're not afraid. You're brave. You have faith. You are stable and strong because Christ lives in you. You feel in your bones and in your body eternity and heaven and the Holy Spirit. You know, based when you look inward, that God is alive, alive in you, and calling you to a purpose. You are God's treasure, chosen, picked. And he is even now preparing you for your fantastic future, for your new tomorrow. I'm so proud of you, and I can't wait to see the ways in which heaven blossoms in your life as you face the challenges and overcome them. In Jesus' name, amen. Amen. This, by the way, was real history. This actually happened. I don't believe with the snake-tongued preachers who think that the resurrection isn't something that actually happened, that it's just a symbol that helps us see things better. This really happened. And it's still happening all the time. We don't see it a lot, but you see amazing things that God is doing. Here in America, however, and in many parts of the Western world, we have gotten to this place where we de-wonder, we de-magic, we demystify the world in which we live. We take all of the magic out of it because what we do is make a scientific observation. We write it in a book, and something amazing somehow becomes normative in our thoughts and vocabulary. Let me tell you exactly how this would happen if Jesus were raised from the dead today. Let's say a president were in a foreign land, and he was killed, or something happened to him, and he died. And his body was brought back to America, to Washington, D.C. And there, 3 days after his death, let's say he's put in a coffin, and he's drawn by horses, and all of this regalia, and all people are crying, and music is played, and a dirge is going, and all of this is happening, and they take this coffin into a room, and flags are at half-mast, and it's placed in this room, and they leave it alone for a moment because they're about to have a viewing of the body 3 days after he's died. And they come back in, and imagine the flag is on the ground, it's fallen off, and the coffin door is open, and there's nobody there. You know what would happen? People would be amazed. It'd be on the cover of every newspaper. Everybody would be talking about it. That if that were a true miracle from God, let's say it were random, let's say he just did it to show the world, we would have a small group of people who are in that room that would probably form a bizarre American religious cult. But for everybody else, either people would say he didn't really die, people would say it's a conspiracy, and when they were finally able to prove that he was dead and that he was raised to life, they would basically create a new term. They would call it spontaneous anatomical reanimation. They would write a paper about it. They would put it in science books. And they would just change the rules and say, sometimes people are raised from the dead. And that's what we do. You see, we take all the miracles out of a miraculous world. It's not a miracle that a baby is born. If you've had kids, it's like, this is the biggest thing that causes people to believe in God. It's not a miracle that you put a seed in the ground and it becomes a tree and then fruit grows and that sustains me and gives me all I need to live. God has created a world that even today sustains us, and miracles are happening all around us all the time. And what we do is make a scientific observation and write it in a book and say there is no God, and then go on fearing death and doing whatever it is we want to do so that we don't have to submit ourselves to a moral authority or a higher power. And we feel alone, and we look into the abyss, and we say there is nothing. This world is amazing. Miracles are happening every day. I've seen them with my own eyes, and miracles are a sign that God is at work in this world, and that since the resurrection of Jesus, heaven is still breaking in to our world all the time. The first time I saw with my own eyes as an almost adult was in Thailand. I went with this missionary group. I was turned 16 in Thailand, and I remember the first thing was on our first day, the leader of our group, project director, she was a college student, she was dressed up like a sailor because we were doing dramas for kids. She had these white pants on, and we all watched. She was in front as a car hit her at high speed, and she went flying through the air like a rag doll. She was hit in the side and the hip. And we watched as she tumbled on the ground, and we all thought she was dead. And when she got up, she was wearing white cotton pants, okay? When she got up, she was crying. She was upset, obviously. But she was fine. Her pants weren't even dirty. She didn't have a bruise. She didn't have a scratch, a broken anything. God just protected her. Why? Well, she had a job to do. Doesn't get to go to heaven yet. Not yet. And that really kicked off a trip where we saw a lot of this kind of stuff that completely changed my worldview. I came back a totally different person because being in Thailand, I just saw with my own eyes these incredible miracles that they're just happening in front of all of us. And we all wrote them down and we talked about it and we've never forgot it. But, I risk when I talk about the scientific mind saying, oh, he's either crazy or he's lying or he didn't see what he thought he saw. And that's what every person of faith has to deal with, including the apostles, when they have the joy of seeing a miracle and heaven breaking into our world. I remember on that trip, we were praying once and there was a lady who had a tumor on her neck. And we laid hands and we prayed for it, and the guy took his hand off, the tumor was gone. Another time when we were praying in this village that they were relied on rice for the economy and so they needed rain and the monsoon seasons hadn't come and it had been 3 months of dry nothing. The sun was out 100% and we gathered and we all started praying for rain and we prayed for about an hour and by the time we were done, it started sprinkling as we started loading up our van. And the people, and some of these people who were Buddhist or pagan, started worshiping our team saying, these are gods or these are angels who brought rain to us. We're like, no. There's only one who makes the rain. I remember when we got back from another trip like that, there was a girl who'd gone to Africa, and she had fallen off a car, and she broke her neck. And she said that the doctor, it was in Nairobi, which is a legit city. I mean, I know it's Africa, but they have real doctors that are trained in real medicine. They did real x-rays, and they said, you're never going to walk again. She wasn't able to move anything from the neck down, and they showed her these x-rays. And so the missionary group I was with sent an ambulance plane to go pick her up and take her back to a hospital. And before that happened, the local pastors and the guy that was leading the trip, can you imagine, by the way, sending your 17-year-old teenage daughter to Africa and you find out she comes home a quadriplegic? Like, thanks a lot, God, right? I mean, you'd feel angry, you'd feel frustrated. These guys, they gather around her and they start praying for her. And she said, I felt like fire went through my whole body. And she got out of bed and she was fine. And she came back and told us a story and showed us the x-rays. Friends, we live in a miraculous world. And I know that all the time, kids with cancer don't get healed. And our prayers often don't get answered. And I don't always know why. I know heaven answers a lot of that. But still, I know it's tragic. I know we don't always get. But these things are signs that God is at work in this world, and that like heaven is pressing in against the firmament of this world, and it's breaking in through you and through me. And I want you to know, the same power that raised Jesus Christ from the dead is in you. For some of you, it's just a little pilot light. For some of you, it's a big fire. And I want to encourage that you stir that gift up, and you allow the heavens to begin to swirl around in your body, because you have within you the same spirit that raised Christ from the dead. You trust in Jesus. Your home is heaven, eternity, and all the power of the universe is dwelling in your body. God has given it to you to break chains, to speak things that don't exist as though they were. It's in you. Have faith. If you had faith of a mustard seed, you can move a mountain and it's true. that the faith and the power of Jesus Christ that raised him from the dead is in your body. It's in your fingertips right now. Believe, have faith, and trust that heaven is breaking in, and it's breaking in through you. Every day, heaven gets a little closer. Every day, Jesus is a little closer to this world. And we say, even now, come, Lord Jesus. We can't wait to stand before the throne of a risen Lord in which heaven and earth become one again. And of course, heaven is your heartbeat. Heaven is in your body. And when that happens, it changes the way that you spend money, and it changes the way that you view suffering, and all the relationships in your life, they're eternal. And I just want you to know, don't be afraid. Let the rain of heaven wash over you, and let it melt away all of your fear of dread and death and aging. It's just, death is just a season, like winter. It comes and it goes. If you trust in Jesus Christ, you have a future calling in his world. But you have to trust in him. You have to choose. You have to make a decision. You can reject this if you want. Don't reject it. He's not going to just let you die. God loves you. He'd do anything to save you. Nobody wants you to go to heaven more than he does. So friends, you are alive. You are free. You are healed. You are called. You are eternal. You have a godly destiny. And your best days are ahead. Do you believe it? Do you want it? Amen. God bless you.
Dit feestelijke lied nemen we afscheid op deze stralende eerste paasdag. Wat mooi dat we in een land leven waar je niet alleen eerste, maar ook tweede paasdag kunt vieren. En vier het ook, zou ik zeggen. Vrienden van Hour of Power, volgende week hopen we weer te zijn. Dat met het indrukwekkende verhaal van Judith Stoker. Ze werd door haar broer misbruikt op jonge leeftijd. Maar ze heeft die gebeurtenis omgezet in iets moois. Ze heeft haar scars into stars geturnd, zoals Dominee Schuller vroeger zei. Iedereen hele mooie paasdagen en ik hoop nogmaals tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Bestel vandaag nog ons speciale Moederdaggeschenk. Bel ons of ga naar onze website.